15 december 2021, een woensdag. In alle vroegte schuifelde ik naar de keuken om een kop thee te maken, die ik mee terugnam naar mijn slaapkamer. Weer in bed scrolde ik langs de nieuwsberichten voordat ik straks aan het werk zou gaan. Iets wat in die tijd best lastig was om je op te focussen. De wereld was in de greep van COVID-19. In het Verenigd Koninkrijk was de eerste nationale lockdown op 23 maart van het jaar ervoor ingegaan en 2 maanden later weer opgeheven. In de loop van 2020 waren wel weer andere beperkingen ingesteld als reactie op een alarmerende toename van besmettingen. De meeste regels werden weer losser tijdens de golf van de Delta-variant halverwege 2021. Maar die 15 december, 10 dagen voor kerst, stonden we oog in oog met de dodelijke Omicron-variant, die door de Britse Health Security Agency de mogelijk grootste bedreiging van de pandemie tot dan toe werd genoemd en in de dagen erna een ontstellende groei liet zien. Deze golf kwam in het voorjaar van 2022 tot een piek. Op dat moment had de coronapandemie zo'n 16 miljoen mensenlevens geëist. Boris Johnson, de Britse premier in die tijd, leed onder een vernederende opstand tegen maatregelen die de verspreiding van Omicron moesten vertragen. De opstand was vooral ingegeven door het vooruitzicht dat 1 miljoen mensen op eerste kerstdag in isolatie zouden zitten. Professor Chris Whitty, Engeland's Chief Medical Officer, de hoogste medische adviseur van de regering, waarschuwde nog eens dat Omicron zich ongelooflijk snel verspreidde. Een dag eerder, 14 december, waren er 59.610 geregistreerde ziektegevallen. De medisch deskundigen vermoeden echter dat het echte aantal infecties nog veel hoger lag. Vanuit Genève meldde de Wereldgezondheidsorganisatie dat deze virusvariant zich in een ongekend hoog tempo over de planeet verspreidde. In het overige nieuws onthulden wetenschappers dat delen van de drijvende ijsplaat van de Thwaitegletsjer in West-Antarctica binnen 3 tot 5 jaar konden afbreken, wat tot een enorme zeespiegelstijging kon leiden. Ook werd bekend dat de Parker Solar Probe van het Amerikaanse ruimteagentschap NASA door een onbekend deel van de atmosfeer was gevlogen dat de corona wordt genoemd en de zon had aangeraakt. Dit gebeurde al in april, maar deze bijzondere prestatie kon pas maanden later worden bevestigd toen alle relevante gegevens de aarde hadden bereikt. Stonden de kranten vol van deze bijzondere gebeurtenis die ons perspectief hadden kunnen verruimen en de hele wereld hoop had kunnen geven? Ik had er amper iets over gehoord. De Britse media buitelde daarentegen over elkaar heen vanwege een misstap van de conservatieve partij 1 dag eerder, die aan het licht was gekomen doordat iemand videobeelden had gelekt van hooggeplaatste medewerkers die op 10 Downing Street een illegale kerstborrel hielden. Dat leidde tot massale verontwaardiging. De regering leek haar neus op te trekken voor het gewone volk door haar eigen regels te negeren. Voor veel medewerkers waren de gevolgen rampzalig, al was dat niets vergeleken met het lot van de talloze mensen die in isolatie stierven, in ziekenhuizen en verpleeghuizen, gescheiden van hun dierbaren en zonder waardig afscheid. Maar er gebeurde nog iets anders waardoor die dag zo diep in mijn geheugen gegrift staat dat ik betwijfel of ik hem ooit nog vergeet. Dat was de e-mail die ik om 11:55 in mijn inbox kreeg met als subjectregel ter attentie van Leslie Ann Jones vanwege haar boek. Ik kon toen nog niet weten dat dit het allereerste zou zijn van een stortvloed aan berichten over Freddie Mercury, die de volgende 3,5 jaar een verhaal zouden blootleggen dat zo ongekend en onwaarschijnlijk was dat ik me soms afvroeg of ik wel goed bij mijn hoofd was dat ik het geloofde. Na de research voor en het schrijven van 3 complete op zichzelf staande werken over Freddie, tussen 1997 en 2021, gepubliceerd in de vorm van 4 oorspronkelijke boeken bij uitgeverij Hodder & Stoughton, biografieën waarvoor ik lange, ingewikkelde reizen had gemaakt naar zijn geboorteplaats Zanzibar, een eiland voor de oostkust van Afrika, en naar de St. Peter's School in Panchgani, India, waar hij tussen zijn 8e en 16e levensjaar op kostschool zat, zou je verwachten dat ik alles wel wist over het leven en de carrière van de frontman van Queen. Toch verbleekte al mijn kennis tot iets vrij onbeduidends.